Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Ik weet niet welk jaar het was, maar het sneeuwde ontzettend. De laatste keer dat het hier zo heeft gesneeuwd en toen kwam hij aan. En toen was hij heel emotioneel en toen zei hij van ja, ik heb een GHB-verslaving. En ik kan er niet meer van afkomen. En ik heb een kliniek uitgezocht. Dat had hij in het midden van het land, had hij zelf gedaan. Dus ik schrok, maar gelijktijdig was ik ook blij omdat ik denk, nou hij gaat wat aan zijn probleem doen.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm, fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is Annemieke mijn gast. Welkom Annemieke.
Dankjewel René.
En wat het bijzonder maakt is, Annemieke is moeder van een zoon met een verslaving, maar ook hulpverlening. Nou, dan heb je al gelijk twee invalshoeken die bijzonder zijn en lastig zijn.
Ja.
En je vertelde net even dat jouw zoon heeft een GHB-verslaving onder andere.
Ja.
En dat je er al jaren mee bezig bent en hij is nog niet in herstel daarvan.
Nee, dat klopt. Ja. Dat wil zeggen, hij is vorige week opgenomen in een kliniek in Rotterdam. Maar ja, dat is nog zo pril. Hij zit aan een week en ik heb wel wat contact met hem. Ik ga er vanavond langs. Maar als hij mij een appje stuurt of de telefoon gaat, dan denk ik, oh jee, zit hij er nog wel of zou hij weg zijn?
Ja.
Dus ik heb mijn rust nog niet gevonden,
nee.
Ondanks de opname. Ja.
Nee, dat begrijp ik. En voor elke moeder, voor elke naaste, maar ik denk altijd voor ouders, voor moeder, als je kind verslaafd is, dat is toch wel een van de ergste dingen die je kan hebben. Ik heb het natuurlijk zelf meegemaakt met mijn moeder.
Ja.
En je vertelde net ook even, wat ik toch wel heel heftig vond, dat jouw zoon heeft al 17 opnames gehad in 8 jaar.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Zijn hulpverlener vertelde dat hij inderdaad aan hem dat hij 17 opnames had gehad. Waarbij ze ook de vraag stelde of het überhaupt wel helpend voor hem zou zijn om opgenomen te worden.
Ja.
Ja, dat vond ik wel lastig toen mijn zoon dat tegen me zei, want toen dacht ik ja, wat helpt dan om een goede start te maken als je niet meer in een detox kan beginnen? Want daar begint het, lijkt mij toch. Zeker als je een GHB-verslaving hebt, zoals mijn zoon heeft. Dan is het heel moeilijk om daar zelf van los te komen. Hè? Dan kan dat alleen in een kliniek en dan toch wat langduriger opname.
Ja.
Ja.
Hey, en Annemieke, hoe lang speelt dit al?
Zover
je weet?
Ja, zover ik weet. Kijk, hij is nu 31 en die GHB-verslaving is begonnen zo'n jaar of 7, 8 geleden. Mm. En daarvoor, hij dronk wel alcohol en hij ging wel met vrienden weg. En hij zei eigenlijk tegen mij dat hij niet echt wat gebruikte. Mm. Dat het eigenlijk vooral alcohol was. En ik wist wel dat er best wel grote hoeveelheden doorheen gingen.
Ja.
En wat mij op een gegeven moment ook zorgen baarde, hè, dat was voordat hij überhaupt met die GHB-verslavingen naar voren kwam. Dat was dat hij zei dat hij het moeilijk vond om naar feestjes en verjaardagen te gaan. Dat hij het eigenlijk heel spannend vond. Mm. En dat hij thuis al een biertje nam. En dat, dat zat mij niet lekker. Daar hebben we het ook wel over gehad. En ik probeerde naast hem te staan en met hem te kijken van nou, hoe kun je, want ik vond toch belangrijk dat hij sociale contacten zou hebben. Dus voor mij was het wel belangrijk van ja, hoe kun je daar dan heen? Nou, dat kon niet echt op een andere manier. Dus ik denk dat het zo begonnen is. Mm. En blowen zal hij in zijn jeugd. Hij heeft tegen mij nooit gezegd dat hij het heeft gedaan. Maar achteraf gezien geloof ik dat niet helemaal. Zijn vrienden deden dat wel. Mm. En zijn klasgenoten ook. Daarbij komt dat ik heb een broer met schizofrenie, hè, en die heeft ook veel gebruikt. Dus ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, jongens, niet aan de middelen, want we hebben een psychose gevoeligheid in de familie.
Ja.
En daar was ik bang voor. En achteraf gezien was dat voor mijn zoon een extra rem om het niet te vertellen. Dus dat heb ik misschien niet helemaal goed aangepakt.
Nou ja, hoe moet je het wel
goed aanpakken?
Ja, weet je, je kan zeggen, jongens, doe het wel. En sommige ouders zeggen, nou, als je het dan doet, doe het dan maar bij mij thuis.
Ja.
Ja, en anderen zeggen, doe het vooral niet, hè, voor hele legitieme reden. Wat je natuurlijk, kijk, dat ligt niet aan jou natuurlijk. Hè.
Nee.
Hoe moet je het aanpakken? Ja, daar is eigenlijk geen antwoord op. Maar goed, het is wel wat, hè, als moeder.
Ja.
En ik heb veel, er zijn veel moeders naast familieleden van die kijken en luisteren naar deze podcast. Hoe ga jij daar in hemelsnaam mee om, Annemieke? Dat jouw zoon, hè, het is ook nog een voldwongen feit. We kunnen niet zeggen, nou, het gaat al jaren goed met hem.
Nee.
Hij zit weer in zijn zoveelste kliniek. Hoe ga je daarmee om?
Ja, hoe ga je daarmee om? Dat is, niet zo lang geleden ben ik ook voor wat langere tijd uitgevallen. Ik werk ook in de ambulante psychiatrie. Dus ik heb een baan van 30 uur. En ik vind het wel heel belangrijk om te blijven werken. Maar er was wel, in december was er een moment, had ik een hele hoge bloeddruk en allemaal stressverschijnselen. Toen was mijn zoon, hij was 5 maanden clean geweest en net weer teruggevallen. Ja, dus dat je valt gewoon mee, hè? Even hard. Dus mijn lijf ging helemaal op hol, zeg maar. En ik kon niet meer werken op dat moment. Er waren ook wat andere dingen, hoor, op het werk zelf. Dingen komen nooit alleen.
Nee.
Maar ik ben toen, ook wat maanden heb ik niet kunnen werken. Ja, dus hoe ga je daarmee om? Ja, het is voor mij eigenlijk ook vallen en opstaan, hè? En zoals nu is hij dan net weer opgenomen en probeer ik niet te blij te zijn. Maar dat is ook heel moeilijk, hè? Want je hebt altijd hoop.
Ja,
ik denk, zonder hoop is er geen leven, hè? Ja, 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 ja. Dus ik heb hoop dat het op een dag goed komt. Maar ja, gelijktijdig heb ik ook de angst dat het niet goed gaat. En hoe ik er dan weer mee om moet gaan, want dat is gewoon heel lastig.
Ja.
Ja, en dan heb je je mobieltje, dus ik kan natuurlijk, ik zoek regelmatig contact, wel weer minder, omdat ik weet dat het ook niet goed is voor mij. Dus dat is ook een heel proces waar je doorheen moet eigenlijk. Dus ik probeer minder contact te zoeken, maar de momenten, soms kan ik me gewoon niet, dan denk ik dat het niet goed gaat. Ik voel dan, en dat klopt ook eigenlijk altijd, hè.
Moedergevoel.
Altijd, als ik, dat mijn intuïtie klopt. Dan denk ik van, of ik heb even niks gehoord een paar dagen. Ja. Of hij klinkt te leuk door de telefoon. Of hij neemt te snel op, weet je. Ik ken hem natuurlijk zo goed.
Tuurlijk.
Of zijn bewegingen zijn altijd anders. Hè? Dat is ook bij GHB.
Ja.
Motoriek verandert ook. Dus intussen heb ik daar ook ben ik ook een fijnproever op dat gebied, dat ik precies weet wanneer die in gebruik is eigenlijk. En dan vind ik het moeilijk om daar niet op te reageren. Dus dan kijk ik op mijn telefoon, dan zend ik een berichtje uit. En soms hoor ik een paar dagen niet. Ja, ik ben altijd bang dat hij dood is. Dat zeg ik ook tegen hem. Ik zeg, ben ook wel open in wat het met mij doet. En zegt hij, nee, dat gebeurt niet. Ik weet al wat ik doe.
Tuurlijk.
Als je GHB gebruikt.
Weet je juist helemaal niet
wat je doet. Dus dat geeft mij op geen enkele manier vertrouwen.
Nee, dat begrijp ik.
Maar het is eigenlijk een probleem geworden toen hij, kijk, ik ben gescheiden. Toen hij is bij zijn vader blijven wonen. En die ging toen verhuizen. Die ging samenwonen. En mijn zoon had net zijn mbo-opleiding. Want hij heeft wel een opleiding en zo. Heeft hij allemaal wel gedaan. Afgerond en hij ging zelf in Amsterdam wonen en had een baan in de zorgverlening ook. En toen, hij is nogal onzeker. En hij kwam vaak bij mij langs om te eten. En toen had hij ineens 2 vriendinnen die leren kennen op de afdeling. Had hij een relatie mee.
Ja.
Dus toen dacht ik al van, nou, dat is helemaal niet zoals mijn zoon is. Nee. En toen kwam hij een andere avond. Ik weet niet welk jaar het was, maar het sneeuwde ontzettend hard. De laatste keer dat het hier zo heeft gesneeuwd. En toen kwam hij aan. En toen was hij heel emotioneel. En toen zei hij van, ja, ik heb een GHB-verslaving. En ik kan er niet meer van afkomen. En ik heb een kliniek uitgezocht. Dat had hij in het midden van het land, had hij zelf gedaan. Dus ik schrok, maar gelijktijdig was ik ook blij. Omdat ik denk, nou, hij gaat wat aan zijn probleem doen.
Ja. En wist jij, want je bent natuurlijk zelf ook hulpverlening.
Ja.
Weet je dan, GHB en al die middelen, al die namen, zeg jij dat? Wat wist je wat het was?
Kijk, mijn ex die werkte op de eerste hulp. Die had wel verteld, was wel met mensen met GHB in aanraking gekomen, die daar binnen werden gebracht.
Ja.
Maar verder wist ik het eigenlijk niet zo goed. Op dat moment werkte ik nog vooral met ouderen, hè, in de oudere psychiatrie.
Ja, dat is wel echt iets anders. Ja.
En die dronken ook wel eens veel, maar vaak omdat ze vergeten waren dat ze er al eentje op hadden, snap je, namen ze er nog een. En dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment ook een probleem. Dus op een andere manier, dat is geen verslaving, dat is anders. Dus ik wist het eigenlijk helemaal niet goed. Nee. En hij kwam ook met de auto aan. En hij ging ook, we hebben hem ook nog uitgezwaaid. Zonder me te realiseren van ja, dat is eigenlijk levensgevaarlijk wat hier gebeurt. En nou ja, zo kwam wel het balletje aan het rollen. En, maar die opname die was pas 3, 4, 5 weken later. Mm-hmm. Dat duurde een tijd. Ja, en in die periode vielen me wel de schellen van de ogen. Want hij, ja, hij was, werd totaal ontremd. En ik denk ook dat hij dat wel een beetje kan sturen. Dus toen hij bij ons kwam met de auto, was hij nog redelijk in goede doen.
Ja, ja, ja.
Maar dat is daarna niet meer zo geweest. Ik denk ook de spanning voor de opname en zo. Dat ja, hij ging gewoon helemaal uit zijn dak.
Ja.
En hij woonde in Amsterdam. Hij woonde zelfstandig. Op een gegeven moment zei mijn dochter, ja, we moeten even bij elkaar komen. Want hij rijdt nog in die auto en dat kan eigenlijk niet. En daar ben ik haar heel dankbaar voor.
Ja.
Dat ze, we hebben toen een gesprek gehad. Ja, dat soort dingen.
Ja.
Dat weet je dan. Ik zit wel in de hulpverlening en je krijgt zo'n bericht van je zoon. Mm-hmm. Maar het volle plaatje, dat overzie je gewoon niet op dat moment.
Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo. Dat je toch niet weet waar je mee te maken heeft. En als naaste sta je eigenlijk 5 of 10-0 achter de feiten. Hè, dat is ook zo. En de GHB, voor de mensen die het niet kennen, of het is een middel wat uitermate moeilijk te doseren is. Hè? Dus het één moment is iemand nog wel, nou ja, dat zou je dan misschien ook hebben meegemaakt, nog wel aanwezig. Met het andere moment ben je gewoon, heb je een blackout of dan val je gewoon helemaal weg.
Ja, ja, of hij moet heel erg lachen of huilen, doet ook wat. Hè? Je raakt echt ontremd.
Ja.
Dat was hij ook. Mm-hmm. Met kerst was hij bij ons en toen was mijn moeder er ook. En ja, dat ging eigenlijk helemaal mis. Hij moest huilen. En hij was steeds aan het appen. En dus hij kon sociaal gedrag kon hij niet meer opbrengen.
Ja.
Maar goed, vlak daarna was die opname. Is hij naar de kliniek gegaan. Dus hij is daar 6 weken geweest. En toen kwam hij terug. En eigenlijk, we hebben ook nog een familiegesprek gehad. Dat was wel fijn. Dat was ook wel. En nog een uitleg. Over een soort van psycho-educatie, zeg maar. Hè, van wat is verslaving en hoe kun je daarmee omgaan? Dus dat was wel heel fijn. En toen was ook het advies aan hem van ja, je kan beter niet terug naar je woning alleen in Amsterdam. Dus hij vroeg toen of hij bij ons mocht logeren. Daar hebben we ja tegen gezegd. Ik woonde toen met, ik had een andere partner.
Ja.
Dat was niet de vader van, mm-hmm. van mijn zoon. Maar die vond dat oké. Die zei, nou, laat maar doen.
Ja.
Dus we hebben hem opgehaald uit de kliniek. En eigenlijk diezelfde avond ging hij de deur al uit.
Ja.
En mijn partner zei tegen mij van ja, ik weet het niet hoor met hem. En ik had dat helemaal niet. Ik denk ja, hij is 6 weken voor zo'n opname geweest. En nou moet het wel, nu heeft hij zoveel geleerd. We hebben die gesprekken gehad.
Je had er wel vertrouwen in.
Ja, ja, op de een of andere manier had ik er wel vertrouwen in.
Nu ben je door schade en schande bij.
Echt.
Is dat, want, en dat begrijp ik, hè, zonder oordeel, maar het klinkt natuurlijk heel naïef. En heel veel mensen denken dit. Hè. Je bent niet alleen van, nou dan hebben ze, en dat dacht ik vroeger ook, nou heb ik een kliniek gehad. Of mijn moeder dacht dat ook. En dan is het gefixt, hè, of dan komt het wel goed.
Ja.
Nou, dat is dus heel vaak ook niet zo.
Nee, dat klopt. En dat vond ik ook een keiharde realisatie. Dat was dus niet zo. Maar goed, hij gaf dat niet toe. Op een gegeven moment heb je natuurlijk wel dingen in de gaten. Op een gegeven moment belde de buurvrouw aan en die zei van ja, de deur van de auto van je zoon staat nog open. Dus die stond langs de kant van de weg geparkeerd, gewoon zijn deur open laten staan. Dus ja, weet je, zulke dingen. Dan weet je ook, koelkasten open, 's nachts, weet je wel. Dan, dan weet je gewoon, het klopt niet. Dus op dat moment hadden we weer een gesprek van, nou jongens, we geloven je niet helemaal.
Ja.
En oké, gaf het dan toe. Nou, weer een kliniek geregeld. En wij durfden hem eigenlijk niet alleen te laten als hij weer in gebruik was van GHB. Hè? Dus mijn ex, die ging dan met hem naar hotelletjes totdat hij weer opgenomen kon worden. Of met hem op vakantie. Vakantie naar Frankrijk om te kijken of die daar heel langzaam minderen. En dan het heeft er heel veel energie in gestoken. Maar iedere keer dan kwamen we weer terug en dan was hij toch weer in gebruik.
Mm-hmm.
En dan zei hij eerst tegen ons, ja, maar ik gebruik geen GHB. Dat zeiden hulpverleners ook. Hè. Die zeiden van, nou, Jos, als je een terugval hebt, je kan alles doen, maar niet in GHB. Mm-hmm. Want dan kom je zo slecht weer in een kliniek terecht.
Ja.
De detox.
Maar wel andere middelen.
Ja,
dat is een heel bijzonder advies.
Ja, dat is een bijzonder advies. Maar kijk, dus zij zei van ja, ik heb gedronken, maar geen GHB hoor. Ja, ja. En dan, ja, dat, ja, dan denk je van, daar kan ik niet zoveel mee.
Nee.
Maar een week later was het natuurlijk wel GHB. Ja. En waarschijnlijk was het meteen GHB. Ja. Dus dat, ja, dat klopt helemaal niet.
Nou, en er zijn inderdaad ook nog steeds klinieken in Nederland waar ze toch... Ja. Ja, het is waanzin, hè? Want we moeten echt weten, als iemand een verslaving heeft, dan moet je echt leren dat je helemaal niks kan gebruiken. Want het is allemaal, het werkt allemaal hetzelfde of je valt terug via het een op het ander.
Dat is ook zo.
Ja, ja, en alcohol is ook niet een goed plan.
Dat is helemaal geen goed plan. Nee, weet je, dat heeft hij in zijn eerste opname ook echt wel geleerd. Dat je moet helemaal abstinen.
Ja.
Helemaal niks.
Ja.
De 12 stappen zijn daarbij heel belangrijk.
Ja.
En ik denk ook dat dat zo is. En dat vindt hij zelf ook. Alleen, ja, hij houdt dat niet, niet goed vol. En wat ik je daarnet zei, was 5 maanden was hij clean. Dus dat is best een lange tijd.
Ja, dan heb je ook wel wat vertrouwen en hoop erin, ja.
Ja, het is een eigen woning in Beverwijk. Ja. En nou ja, dat ging allemaal, leek het goed te gaan. Hij ging ook vaak naar meetings en zo. Maar op een gegeven moment, toen was hij ook weer bij ons aan het eten. En toen zei hij dat hij te veel... Ja, hij sport dan ook heel veel. Mm-hmm. Een of ander spulletje had magnesium of zo. En dacht hij dat hij daar hartkloppingen van had gehad. En mijn partner is arts en die zei van, nou, dat kan niet. Dus die vroeg de context uit. En toen zei hij van, nou Jos, je hebt eigenlijk een paniekaanval gehad. Maar dat is natuurlijk ook het lastige van mijn zoon...
Ja.
Je vindt het moeilijk om in grote groepen te bivakeren. Mm. En dan krijg je het advies om naar de 12 stappen te gaan. Hè? En dan zit je in een groep en dan moet je vertellen over je problemen. En dat, ja, dat vond hij moeilijk. Dus.
Ja. Ja, maar dat is herstel is moeilijk.
Ja, herstel is moeilijk. Hè?
Ja, door die dingen heen gaan. En wie wilde wel in een grote groep zitten over delen over je meest kwetsbare dingen? Dat is lastig,
dat
maar
is
dat...
Lastig.
En je hebt gelukkig ook meetings waar je met 10 man zit. Maar goed, dat vond hij ingewikkeld, spannend. En ging je toch weer afhaken.
Nou ja, hij ging toen meer doen. Hij ging ook koffie schenken. En daarna gingen ze nog naar de KFC en van alles doen.
Ja.
Maar hij stond te lang onder spanning. Dus toen kwam hij thuis. En toen was hij echt, ik denk aan het hyperventileren en een paniekaanval. En eigenlijk is hij daarna niet meer geweest. Dus toen is hij heel hard teruggevallen. Want dat is ook nog eens zo. Als je eenmaal, naarmate je vaker terugvalt, zit je sneller op het niveau waarop je voor je opname...
Klopt.
Dat heb ik ook, dat zie ik ook.
Ja.
Zie ik gebeuren. Dan gebruikt hij heel erg veel.
Ja.
Wat ik ook de laatste tijd zie ik eigenlijk ook dat het allemaal niet meer... Het maakt hem ook niet meer gelukkig. Hè? Hij heeft er ook geen effect meer van. Dus hij gebruikt vooral omdat het moet, omdat hij nou eenmaal aan die GHB vastzit.
Ja.
En om zich niet rotter te voelen.
Ja.
Waardoor hij ook weer allerlei andere middelen gaat proberen.
Ja.
En dan wordt hij speed en benzo's. En nou ja, allerlei middelen. En om dat weer te dempen, heeft hij weer andere middelen nodig. Hè? Hij zit, draait aan de knoppen van zijn brein de hele tijd.
Maar precies.
Compleet ongelukkig ziet hij eruit. Voelt hij zich ook, dat zegt hij ook.
Ja. Nee, maar wat jij zegt, je wordt er niet meer gelukkig van. Je wordt er natuurlijk überhaupt nooit gelukkig van. Maar wat het wel, wat jij zegt en wat het in het begin geeft... Hè, dus nou ja, de voordelen, en dit is geen reclame, maar tussen aanhalingstekens... Op een gegeven moment, dat is precies wat je beschrijft... op een gegeven moment kom je op een soort nullijn en daaronder... Hè, dan doe je het, zeker met dit soort hele heftige verslaving als GHB... dan doe je het, net zoals waar ik vroeger aan zat... doe je het alleen maar om je niet nog slechter te voelen.
Ja,
ja. Ja, maar goed.
Ja, en dat is, dan zie ik ook dat hij alleen maar daarmee bezig is. Ik heb ook een tijdje geen contact met hem gehad, een paar weken. Toen werd mijn partner geopereerd. En hij zat op dat moment ook in een detox... En toen had ik tegen hem... Ik voelde ergens dat hij daar compleet somber was. Dat word je ook, hè, in de detox. Ik bedoel, dan moet je zonder je middelen.
Ja.
En dan schiet je de diepte in. Dat gebeurde met hem ook. Mijn partner die moest geopereerd worden aan zijn hart. Die moest een bypass krijgen. En ik ben speciaal naar hem toegereden om te zeggen... Ja, als jij met ontslag gaat, dan verbreek ik het contact met je.
Ja.
En dat raakte hem heel erg. Maar hij is toch met ontslag gegaan. 2 dagen later. Dus ja.
Dus je hebt eigenlijk een grens gesteld.
Ik heb een grens gesteld, ja.
Was dat de eerste keer dat je zo'n hele
En hoe kom je strakke grens stelde?
Als naaste, hoe kom je bij zo'n grens?
Nou ja, ik dacht, ik kan gewoon niet meer verder. Dit trek ik niet meer. Ik moet één voor mijn partner zorgen. En ik heb de zenuwen vanwege mijn zoon. Dat kan niet.
Ja.
Die combinatie red ik niet. Dus ik heb hem ook geblokkeerd op WhatsApp. Ik had helemaal 3 weken geen contact gehad.
Hoe voelt dat dan? Het is toch heel ingewikkeld.
Nou ja, ik voelde me wel in de steek gelaten door hem. Ik denk, ja, weet je, ik help jou zo. En ik, ja, zo ga je toch denken. Is misschien niet helemaal reëel. Maar ik voelde me wel in de steek. Ik was eigenlijk wel boos.
Nou, ik eigenlijk... Dit klinkt heel gek, misschien als ik het gezegd. Ik vind dat eigenlijk een gezonde reactie. Want ik hoor heel veel naasten zeggen van... als ik een grens stel, dan laat ik hem of haar vallen. Ja. Maar ja, wie laat nou wie vallen? Ja. Hij zit in de kliniek en je zegt dat. En toch gaat iemand door met zijn gebruiken. Dus in principe klopt jouw gevoel dan beter, vind ik.
Ja.
Dat jij zegt, ja, weet je, laat mij in de steek.
Ja. Ja. Ja.
En die boosheid... Ja.
Is ook terecht.
Ook, ja, tuurlijk.
Maar kijk, het punt is, dan hoor je 3 weken niks en dan gaat het toch een beetje knagen.
Ja, uiteraard.
Dan denk ik, hoe zou het met hem gaan? Ja. Wat voor toestand verkeert hij?
Mm-hmm. En,
ja, ik denk voor mij is, denk ik, vooral lastig. Hè? Daar heb ik je verteld ook, een dochter gehad. Die is overleden toen ze 10 was. Dus ik heb dat hele proces al gelopen. Eigenlijk 10 jaar dag in dag uit in spanning gezeten. Omdat ze ook vaak ziek was, in het ziekenhuis lag, met een longontsteking. Dus er waren heel veel zorgen. En ik voel nu op dezelfde manier knaagt het ook aan mij. Dus het
dat begrijp ik. Het
in mijn
wel
lijf
wat...
en in mijn ziel. En ik vind het heel moeilijk om die grenzen te stellen dan. Hè? Dat is... En iedere keer ben ik dan weer gerustgesteld als hij opneemt. Of als ik zie dat hij op WhatsApp is geweest.
Begrijp ik.
Maar ja, 5 minuten later kan er wel wat gebeurd zijn. Ja. Dus ik probeer mezelf ook wel een beetje op een hoger plan te tillen. Hè, door te denken van daar ben je niet mee geholpen. Je moet het van wat meer afstand kijken naar... Ik heb een zoon die een verslaving is en die komt er wel of niet uit. Dat weet ik niet.
Nee.
Dat weten we niet, wat er gaat gebeuren.
Maar het is wel... je zegt het zo, maar het is natuurlijk, het is iets verschrikkelijks om mee te leven als je het zelf hebt. Maar ook als naaste. Ik denk soms wel eens dat... Daarnaast misschien, als ik naar mezelf kijk, nog wel harder lijden af en toe. Want ik spreek even over degene met de verslaving. Mijn moeder heeft er net zoveel aan geleden als ik. En misschien wel meer, want ik was nog heel vaak onder invloed, maar zij niet.
Ja.
En je bent al een kind verloren na 10 jaar. En dan nu leef je in onzekerheid over je andere kind.
Ja, dat klopt.
Het is wat.
Ja, dat is heftig. Hè? En voor mijn dochter natuurlijk ook. Hè? Die is een zusje kwijt.
Ja.
Die worstelt nu met de verslaving van haar broer. Die kan het wel wat meer op een niet parkeren hoor. Want ik weet dat ze er heel veel last van heeft. Maar ze zegt wel tegen hem, ik wil contact met je als je clean bent en verder niet. En dan neemt ze geen contact. Ze belt hem ook niet, ze appt hem niet, voor zover ik weet. Dan, ze heeft ook 2 kleine kinderen. Dus ik vind ook, zij moet vooral haar leven leiden.
Begrijp ik, is ook zo. Ja. Maar het blijft natuurlijk. Het speelt dan aan de voorgrond of op de achtergrond, maar het speelt altijd ergens.
Je kan het niet uitzetten. En dat is natuurlijk ook wel wat je vaker hoort. Dus in een systeem of in een familie spelen dan heel veel problemen. Of heel veel.
Ja.
Er spelen gewoon heftige problemen.
Ja.
En wat ik een beetje moeilijk vind vanuit hulpverleningsland, dat eigenlijk alleen de patiënt die wordt behandeld. Maar als familie of als broer of als zus heb je het nakijken.
Ja.
Ik heb het idee, en dat vind ik, dat geeft mij een heel machteloos gevoel, dat ze niet eens weten hoe de familie van Jos eruit ziet en wat er gebeurd is. En wat het verhaal is van zijn familie, van de plek waar die vandaan komt. Terwijl ik niet het idee heb dat je... dat je daar wat mee kan als je niet ook het systeem mee behandelt.
Ja. Nou ja, dit is precies waarom ik werk doe wat ik doe. Familiekansen en mijn stokpaardje.
Ja.
En het is waanzin, want je weet... En jij weet het nu, maar ik weet het ook hoe belangrijk het is om die familieleden... en ook broers en zussen daarin te betrekken, omdat het iedereen gaat. Maar het herstel gaat ook over iedereen. Maar jij hebt dus eigenlijk de ervaring dat je niet of nauwelijks gesprek hebt gehad als moeder van... mee werd genomen in het proces?
Nee, eigenlijk nee. Een paar keer wel bij een instelling in Amsterdam. Uh-huh. Die ik ook heel goed vond. Daar werden we wel bij betrokken. Als, als familie ook meerdere gesprekken gehad. En we hadden ook Jos... Mijn zoon had ook traumatherapie. En dat, ja, dat ging eigenlijk best wel goed. Maar hij was ook in gebruik. Hè? En hij ging ook weer met de auto die kant op.
Ja. Maar ja, traumatherapie en gebruiken tegelijkertijd, dat is...
Dat kan niet, hè?
Nee, maar dat werkt natuurlijk
ook niet. Nee, dat werkt ook niet. Nee, je moet echt clean zijn om therapie aan te kunnen gaan. Maar dat vond ik ook lastig. Dus we hadden toen een gesprek met de therapeut... en we zouden een heel traject ingaan waar wij ook bij betrokken zouden worden. En toen van het een op het andere moment werd Jos uitgeschreven. Hmm. En ja, wij hadden ook niks meer, terwijl we dachten van nou, we kunnen nu aansluiten in de therapie, maar dat was niet zo.
Nee.
En de reden daarvan was dat hij met de auto daar naartoe was gegaan en het is fout. Maar het helpt niet en je helpt ook niet iemand uit de auto door hem uit te schrijven, snap je? Dus dat vond ik gewoon lastig. Mm-hmm. Ja.
Nou, dan weet je, er worden nog zoveel fouten en denkfouten gemaakt.
Ja.
En het is ook een fout van het zorgverzekeringssysteem dat ernaast, het is nu geloof ik een potje voor, maar gewoon, er wordt gewoon niet verzekerd. Dus jij, degene met de verslaving krijgt een behandeling en de rest, dat moet dan uit een ander potje komen. En dat is echt een grote fout.
Ja.
Of er is helemaal geen potje voor.
Nee, dat is geen potje voor. Nee, dat weet ik. En je hebt wel wat... nee, die zijn heel goed hoor, de moedige moeders.
Ja.
En die zelfhulp groepen.
Ja.
Daar kan je je verhaal kwijt. Maar je bent niet onderdeel van de behandeling.
Mm-hmm.
Terwijl ik het belangrijk vind om onderdeel te zijn van de behandeling van mijn zoon.
Ja.
En mijn zoon vindt dat eigenlijk zelf ook.
Ja.
Die ziet ook dat daar dingen liggen. En ja, hij vindt het ook... Ik snap het. Kijk, hij is zijn zus verloren. Maar hij voelt ook dat zijn moeder eigenlijk best wel op zijn huid zit. Dat is voor hem eigenlijk ook helemaal niet goed.
Nee. Ja.
Nee, dus in die zin zitten we in een soort spiraal met elkaar.
Ja, precies.
Het gaat wel beter nu. Maar ik doe het nu zonder hulp. Hè?
Ja.
Jos loopt nu ook bij een verslavingsinstelling en... Ja, ik heb meerdere keren gevraagd, kan ik een gesprek hebben? Kan ik betrokken worden? Ik wil heel graag betrokken worden bij de behandeling, maar er gebeurt gewoon niks.
Ja, en
ze hadden daar ook een heel ander soort GHB-beleid wat ik niet kende.
Hmm.
Namelijk, je moest eerst stabiliseren.
Ja.
Iedere 2 uur, ken je dat? Noteren wat je gebruikt
en
stoppen met alle andere middelen. En dan pas kom je op de wachtlijst voor de detox. Dus je moet eerst bewijzen dat je dat kan.
Ja, maar dat werkt toch helemaal niet? Want dat is nou juist... Wat, kijk, als iemand dat kan, dan heeft hij al veel controle. Maar dat heb je nou juist niet als
dat
iemand...
Dat probeerde ik ook te zeggen, maar ik kwam er echt niet doorheen.
Nee.
En zij vroegen ook of wij als ouders die GHB wilden geven en het noteren.
Ja, bizar. Ja, sorry,
dat is
waanzin.
Dat vind ik ook moeilijk. Dus ik probeerde...
Nee, maar is toch waanzin?
Ja, ik heb toen ook een brief geschreven naar de familieraad.
Ja.
Want ik denk, ik heb hier gewoon vragen over. Hoe kunnen ze nou verwachten dat op zo'n manier familie bij een behandeling betrokken wordt? Bovendien gaat het dan vooral over het middel. En dat is eigenlijk niet waar het over moet gaan, volgens mij.
Nee, maar je gaat toch niet de naaste als een soort dealer, zeg maar. En jij moet het dan geven, dan moet jij gaan bijhouden in een boekje wat hij gebruikt.
Ja, nou ja, dat is ook nog zo, dat je dus wel zelf je spul moet halen. Hè? Dus je mag niks anders gebruiken. Je moet wel zelf bij de dealer je GHB halen. Maar dat lukt ook niet. Ik ga het niet halen, dat ga ik gewoon niet doen. Maar als mijn zoon dat zelf gaat halen, dan krijgt hij waarschijnlijk ook wat anders mee.
Probeer
je hebt toch geen controle over je verslaving, want daarom ben je ook verslaafd. Dus dat,
precies.
Ik zou het nog kunnen snappen als, stel je voor, ze gaven medicatie of medicinale GHB. We hebben een poli, je krijgt dit mee, maar je moet je wel aan de regels houden. Oké.
Ja.
En ik heb toen ook een keer aan een van die hulpverleners gevraagd van en wat als hij niet kan stabiliseren? Ja, dan schrijven we hem uit. En toen dacht ik, we zijn hier helemaal niet aan het goede adres.
Nee, ben ik met je eens.
Nee.
Ja, nou ja, GHB is dus dan een van de lastigste middelen.
Is het ook.
En er is inderdaad weinig plek in Nederland, dat vertelde je al even. Je zit echt in een hoekje. Het is een superverslavend gevaarlijk middel.
Ja.
Hè, wat dus heel goed begeleid moet worden, ook klinisch en detox enzovoort.
Klopt, dat is ook zo. Kijk, en mijn zoon heeft ook contact met ervaringsdeskundigen.
Ja.
Daar hebben we meer aan. Ik bedoel, die... staan echt naast hem.
Ja.
En die proberen hem de juiste kant op te krijgen.
Ja, de fellows eigenlijk van de meetings bedoel je.
Ja,
die
denken ook mee en die zorgden ervoor dat hij een bewindvoering kreeg, zodat hij zijn huis kon behouden. En ja, die zorgen eigenlijk voor alles.
Ja, dat, en dat is geweldig.
Dat is geweldig. Ja, nee, dat zijn geweldige mensen.
En ik weet het, daarom heb ik het altijd over 12-stappenprogramma. Ja. En dat is geweldig, maar het is natuurlijk wel een omgedraaide wereld dat de verslaafden in herstel de anderen moeten helpen en met bewindvoering. En terwijl het zorgsysteem eigenlijk faalt op hele grote stukken. Ja, daar gaat toch iets echt goed mis.
Terwijl de schade ook groot is. Hè? Want ik denk dat ik niet de enige ben die uitvalt op het werk en die langere tijd ziek is. Dat,
zeker niet.
Nee. Zeker niet. Dat geloof ik ook niet.
Nee, er is altijd een negatieve spiraal. Dus als één iemand een verslaving heeft, dan trek je automatisch de andere gezinsleden of partners mee naar beneden. Dat kan niet anders.
Nee, dat kan niet anders. Dat denk ik ook.
Ja, je leeft nu toch wel tussen een soort hoop en angst dagelijks.
Ja.
En hoe kan je dan, ik kan me voorstellen dat zoveel momenten of uren van de dag toch je gedachten steeds naar je zoon gaan. Hoe kan je ook, want jij hebt natuurlijk zelf ook een leven en jij bent er ook nog. Hoe doe je dat? Hoe ga je om? Kan je genieten, ontspannen, leuke dingen doen? Lukt dat?
Nou, in het begin niet. Sloot ik me ook op thuis, dat ik ook niemand wilde zien. Ik wil het eigenlijk ook niet vertellen. Maar op een gegeven moment ben ik het wel gaan vertellen.
Ja.
En dat heeft me wel geholpen.
Je bedoelt aan de omgeving?
Aan mijn omgeving, ook aan mijn buurvrouw en aan degene die af en toe mijn gezicht doet. En gewoon, mensen met wie ik het wilde delen, heb ik het gedaan. En mijn collega's, die weten het ook. En ja, die informeren ook met enige regelmaat naar hoe het met me gaat. Dat doet me goed. En toch ligt de focus, als ik op het werk ben, op het werk. Dus op de een of andere manier lukt het ook in deze situatie om toch nog wel enigszins mezelf ook draaiende te houden. Maar dat kost wel moeite. Want ik merk ook dat ik niet heel veel andere dingen daarnaast kan hebben. Want als er ook maar iets is, dan slaap ik slecht. Of dan voel ik me, dan denk ik gelijk van dan moet ik oppassen. Ik moet even rustig aandoen. Ja, dus het sloopt je wel van binnen.
Ja, natuurlijk.
Voor die hoge bloeddruk heb ik medicatie. En, aan de andere, het is ook iets. Kijk, vertelde je, ik heb een broer die heeft schizofrenie.
Ja.
Ik van huis uit ben ik ook gewend, geraakt.
Ja. Om te zorgen?
Dat er problemen zijn. Ja. Dat er zorgen zijn. Ja. En mijn moeder die ging ook gewoon op vakantie. En, dat doe ik ook. Ik ben pas nog 3 weken weg geweest naar Frankrijk. Maar het is wel zo, als we dan op een camping zijn.
Ja.
Dan, en er zijn slagbomen. Dan denk ik, als er wat is vannacht, dan kunnen we niet weg. Dus je bent terwijl al die staat, bent er altijd een soort van aan.
Je neemt het altijd mee.
Je neemt het altijd
overal.
Mee.
Ja. Terwijl je, wat natuurlijk zo is, het is ook een, ik begrijp hem helemaal. Iedereen zal het begrijpen die dit hoort.
Ja.
En terwijl, en dat is natuurlijk het ongelooflijke moeilijke als moeder of naaste van. Je kan eigenlijk niks doen.
Nee.
Je kan wel iets doen, maar ze moeten het zelf doen. Je hebt geen controle. Je bent machteloos. Nee. En maar dat blijf je ook naar zo'n kliniek. 5 maanden clean, 1 jaar clean, 5 jaar clean.
Je hebt niks.
Je hebt nooit garantie. Nee. Er is nooit een houvast. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè?
Ja, dat is verschrikkelijk, hè? Ja. Ja, dat kost ook moeite om dat te denken. Ik weet dat het zo is, maar ergens ga je ook een soort van magisch denken, hè? Ken je dat?
Ik denk heel vaak magisch, maar
hoe bedoel jij? Als ik dit haal of als ik dat doe, dan komt het dan, goed, weet je
wel. Ja, als ik, Nou, en dat is
natuurlijk niet zo.
Nee, ik
je kan helemaal niks doen.
Nee, je kan alleen wel. Dus wat je wel kan doen, het is natuurlijk een heel logisch principe, maar heel moeilijk uit te voeren. Je hebt alleen maar, dat is wel heel lastig, controle over je eigen leven en gevoelens. Nou, dat is wel heel ingewikkeld. Dus je kan wel zeggen van, proberen jouw eigen herstel zo goed mogelijk in banen te leiden. Ja. Wanneer vind ik ontspanning? En hoe gaat het? De focus moet eigenlijk liggen, hoe gaat het met mij? Niet hoe gaat het met hem?
Ja.
Want daar kan je toch weinig mee. En fantastisch als het goed met hem gaat.
Ja.
Of met haar, wie het ook is. Ja. Maar hoe gaat het met mij?
Ja.
In dit geval jou. Ja. En daar proberen, daar kan je zoveel mogelijk proberen aan te sleutelen, aan te werken.
Nou ja, dat probeer ik ook wel. Ik vind mijn werk belangrijk.
Ja.
Ik heb wel vriendinnen, dan ga ik mee naar de film of naar theater. Of ik probeer altijd wel ook wel dingen te doen en sporten.
Ja.
Dus ik probeer wel dingen. Maar soms doe ik dat met niet al te veel plezier. Dan doe ik bijvoorbeeld sporten.
Ja.
Dat doe ik dan omdat het moet. Dan ben ik eigenlijk moe, maar dan ga ik toch.
Ja. Maar dan is eigenlijk toch wel heel veel ook overleven?
Het is wel overleven, ja. Maar kijk, hij heeft er ook niks aan als het niet goed met mij gaat. Dat wil hij ook helemaal niet. Dus ik weet ook, ik moet ervoor zorgen dat het met mij goed gaat.
Ja, maar dan gaat het toch weer over hem.
Ja, ja, maar, ja maar dat jij, is ook wel weer zo.
Jij hebt er niks aan als ja. het met jou ja, niet ja. goed gaat.
Nee, kijk, dat heb ik ook niks aan.
Nee, maar ja, en ik kan natuurlijk allemaal makkelijk vertellen aan deze ja, kant van de tafel.
Lastig,
maar het is verschrikkelijk moeilijk.
Het is echt lastig.
Hoe je met die, ja. die oncontroleerbare feiten van iemand anders, die je toch zo naast staat, je eigen leven moet leiden. En ja. ik kan me ook voorstellen dat... Dat hoor ik ook wel eens van mensen. Als ze dan een echte leuke avond hebben en ze lachen of ze hebben plezier, dat ze zich dan schuldig voelen. Mag ik dit wel voelen?
Ja,
hoe is dat bij jou?
Ja. ja, mijn zoon is ook een tijdje dakloos geweest. En toen lag ik in bed. Toen dacht ik, ja, ik lig in een warm bed. Ja. Ik weet niet waar mijn zoon is. Dus dat, ja, dat is zo.
Ja.
Ja.
ja. ja. Maar ja,
het gaat allemaal door je heen.
Gaat en allemaal door je heen, ja.
Weet dat het niet handig is. Maar het, ja, je kan niet alles sturen, hè, wat er gebeurt in jezelf.
Nee, uiteraard, dat
kon
is...
Kon het maar.
Nee, ja, dat zo werkt ja. het leven niet.
Ja, ja.
Nee, maar dat zijn maar... natuurlijk ook hele rare gevoelens, want aan de andere kant heeft hij wel allerlei klinieken gehad. Kent hij het 12-stap-programma? Is er hulp? Zijn er mensen ja. die hem willen helpen? En toch...
Ja, is ook zo.
Kiest hij, ja, kiezen ja. tussen aanhalingstekens.
Ja, ik vraag me dus heel vaak ja. af, is dat nou een keuze? En in hoeverre, als je eenmaal... In, ja, je valt ja. terug...
Ja.
Het is natuurlijk heel moeilijk om controle te krijgen over verslaving. Hè?
Ja, ja.
En als je eenmaal teruggevallen bent, hoe kan je dan... Ja, hoe wilsbekwaam ben je dan eigenlijk?
Ja,
hè?
Nou ja dan
je...
eigenlijk niet. Hè? Dus
nee,
dat het idee... Nee. Kijk, op het moment...
Dat vind ik dus lastig, ja.
Ja, maar ja, ja. Als we een kliniek hebben gehad, hè, dan mag je zeggen... om het heel zwart-wit, maar iets minder zwart-wit. Dan heb je meer een keuze, of dan heb je veel meer een keuze... dan als je natuurlijk in actieve gebruik zit... of processen, wat het ja. ook is, gokken, gamen enzovoort, of middelen. Ja. Dan kan je niet kiezen, want nee. dan kiest de verslaving voor jou. Op het moment dat dat gestaakt is, zoveel weken, en je bent daarvan... dan heb je veel meer die keuze. Maar het zit er nog wel, en het spreekt tegen je hier en daar. En op slechte dagen komt dat stemmetje, en... Je, ja. Dus herstel, dat is ook altijd mijn punt, herstel van de verslaving wordt waanzinnig onderschat. Dat ja. is keihard ja. werken. Dat ja. is heel serieus nemen. Je moet er 100% ja. En dat doen heel veel mensen niet. Die gaan wel eens naar een meeting, gaan wel eens dit, ja. een tijdje mijn best doen. Ja, en dan, je bent het zo weer kwijt.
Ja, maar ja. het is jou op een gegeven moment gelukt.
Hè? Ja, nou ja, het is mij eindig gelukkig.
Na een heleboel jaar.
Ja, na een heleboel jaren. Ja. Het heeft me 30 jaar ook gekost. Ja. Ik was niet ander, eerder slechter hè, dan... Nee. En heel eigenwijs. En toch denken dat ik het op mijn eigen manier ja. wel kan. En ja, ik doe wel dit, maar ik doe niet dat. Dan heb ik geen zin in. Nee. Dus ook ik was de volledige overgave om echt elke dag te doen... wat je nodig hebt om daaruit te blijven.
Ja.
Ja, die had ik niet. Ja. Totdat... maar ik werd daarbij ook nog heel vaak opgevangen door een waanzinnig lieve moeder.
Ja.
Die dan toch weer de deur opendeed. Nou, dat hielp ook niet. Dus ik vind het al heel knap van jou dat je toch ook nee zegt.
Ja.
Ook voor jezelf, maar ja. ook om te laten voelen van nee, maar...
Want dat deed jouw moeder niet.
Nee, dat heeft 30 jaar ja, geduurd voordat mijn moeder nee tegen mij kon zeggen ja. van ik ben er echt klaar mee. En dat is niet, ik hou niet meer van jou...
Nee.
Maar ik ga niks meer doen om jou nog... Jij moet echt helemaal zelf... En dat is het ultieme loslaten. Het is letterlijk in dit geval do or die, hè?
Ja.
Want mensen gaan eraan kapot.
Ja, ja, ik weet het.
Ja. Ja, ja. Maar goed, het ja. kan wel, weet je wel. Maar ja. je moet... Ja. ja, je moet tussen aanhalingstekens... Maar eigenlijk niet tussen aanhalingstekens.
Ja.
Je moet er keihard voor en tegenaan blijven werken. En daar... In vallen heel veel mensen terug die dat loslaten. Ja. Of toch denken, ja. ja, maar ik kan nog wel een klein beetje. Ik sprak gisteren een man die zei... Ja, maar ik ga de eerste woorden die er dan toch wel nog kan blijven drinken erbij. Ja, cocaïne doe ik niet meer. Ja, en allemaal
ja.
en maar doorgaan, hè?
Ja, ja.
Ja, en dat werkt dus
nee,
niet.
Nee, dat kan niet. Dat werkt niet.
Nee,
nee dus ja. je moet heel gedisciplineerd zijn. Eigenlijk.
Ja, en heel...
En dat moet je denk ik leren.
Dat moet je leren ja. en een hele grote ja. overgave hebben in dat proces.
Ja. Ja. Ja.
Maar ja, goed, dat moet... Hij doen in dit geval, jouw
ja.
zoon. Maar ja, wat moet jij nou doen? Hè? Dus bezoek jij zelf op groepen of moedige moeders? Ga je daar
ja, daar ga ik wel af en toe naartoe.
Ja.
En, ja, meer niet eigenlijk. Ik heb ook wel bij de Breider cursussen gevolgd. Dus ik heb wel dingen daaraan gedaan
ja.
hoor. Maar op dit moment eigenlijk niet zo. Denk ik van ja, het is ook belangrijk als ik ga sporten.
En, ja.
Ja, overdag ben ik ook met mijn werk bezig, ja. Ook met patiënten. Dus ik vind het ook wel fijn om dan 's avonds even wat anders te kunnen doen.
Natuurlijk.
Maar als het echt niet goed met me gaat, dan ga ik wel naar moeders en moedergangers. Ja. Ik heb ook wel mensen die ik kan bellen, hoor.
Ja, dat is wel fijn.
Die ook in hetzelfde schuitje zitten. Dus ik heb wel wat, wat contacten. Ja, en dat helpt gewoon toch wel.
Ja, ja, het helpt toch wel.
Iedereen uit mijn omgeving, die daar gaat het goed mee.
Ja.
He, dus die zitten niet in een schuitje zoals ik, zeg maar. Dus ja, op een gegeven moment denk je ook van, waarom overkomt me dit nou? Hè? Wat maakt dat het allemaal zo is? Ja,
daar krijg je niet snel een antwoord
op. Geen antwoord
en, op. En als zij het antwoord wel hebben, dan is er van nog steeds niks opgelost.
Nee, er is niks opgelost, want je moet inderdaad... Het enige wat je kan doen, dat is goed voor jezelf zorgen, dat is zo.
Ja. En ook wel, dat zeg ik ook wel eens tegen ook ouders of partners, van zeker voor ouders is het natuurlijk, het is wel je kind, maar het is ook gewoon een mens op deze aarde, die een ziel die zijn weg moet lopen, met al zijn hobbels en bobbels en valkuilen en bergbeklimmingen. En daar heb je eigenlijk weinig tot niks over te zeggen.
Nee, dat
want het is, het is mijn kind, maar het is niet jouw leven. Het is zijn leven.
Het is zijn leven, ja. Nou ja, kijk, al die angsten en zorgen is natuurlijk ook een stuk egoïsme. Hè? Want als je wil van je eigen zorgen af, dus je bent constant aan het kijken, gaat het wel goed.
Ja.
Terwijl hij zijn eigen route moet lopen en zijn eigen leven moet leven. En zelf moet kunnen vallen en opstaan, hè, wanneer dat voor hem, wanneer voor hem de tijd daar is. Dat, verstandelijk weet ik dat, zie ik dat ook wel.
Ja.
Maar het is moeilijk.
Ja, het voelt natuurlijk. Verschrikkelijk moeilijk.
Het is ontzettend moeilijk om daar... Dat vraagt heel veel kracht. Om om bij die gedachten te blijven.
Zeg. Ja, en dat is natuurlijk... Ik begrijp het volledig. En het is zo logisch.
Ja.
Maar het is eigenlijk gek, hè, dat het heel veel kracht kost om het los te laten.
Ja.
Dat klinkt heel tegenstrijdig. Want loslaten zou eigenlijk iets zijn.
En
loslaten is niet hem laten vallen, maar het daar laten bij hem. Want het is zijn leven. Ja. En dat je wel denkt van, nou, ik ben hier, ik hou van je jongen. Maar ik leef ook mijn eigen leven. En ik ga kijken hoe het met jou gaat. En als jij echt daar 100% voor knokt en bent, dan...
Ja.
Ik zie in mijn werk ook, dat is mijn werk. Familiekamer, dat is alleen maar dit.
Ja.
Precies waar jij mee worstelt, om daar mensen mee te helpen.
Ja.
En dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat is het allermoeilijkste wat er is. Omdat natuurlijk... Ouders willen zeggen, doe nou dit, hè, en wij willen dat het goed gaat, want dat gun je jouw kind. Ja, nee, dat begrijpt iedereen.
Dat is het,
Maar goed, hij is 31, zei je nu? Of?
Hij is 31.
Ja. Maar het blijft toch ook weer jouw zoon? Ja,
het blijft een zoon met toch de nodige trauma's ook in zijn leven. Dus,
ja, dat begrijp ik.
Er zit ook een stuk schuld, er zit van alles bij, hè, wat een ouder maar kan hebben
aan... Ja. En schuld, wat denk je dan?
Vanwege, er zijn natuurlijk ook dingen niet goed gegaan in alle zorgen rondom mijn dochter. Kan je misschien voorstellen dat het ook soms wel moeilijk was om voor die twee anderen...
Tuurlijk.
Om daar net zoveel zorgen en aandacht voor te hebben, waar ze recht op hebben. Dat is niet altijd gelukt.
Maar dan kan je toch niet zelf schuldig nemen als je andere kind doodziek is?
Nee.
Maar toch voelt het wel zo.
Dat voelt wel zo.
Ja, toch is dat raar, hè? Dat we heel veel dingen helemaal logisch kunnen zien. Zeker als naast dat je denkt, waar ben je dan schuldig aan? En toch voelt het wel zo.
Maar kijk, ik ken het uit mijn eigen geschiedenis. Mijn broer, die was ziek.
Ik
was de jongste. Dus ik had dat, al vrij snel gingen alle zorgen naar mijn broer uit.
Ja.
En ik vond dat echt wel eens lastig, hoor. Ik was
wel
eens boos op mijn moeder of op mijn vader. Ja. Dus dat schuldgevoel... Kijk, weet je, dat lijkt wel of in generaties of er steeds hetzelfde thema terugkomt.
Dat is zo.
Je zou denken, hoe kan dat nou? En toch is het zo.
Nee, dat is juist wat daar dus kennelijk... Ja, dat klinkt weer heel... alsof ik het allemaal zo weet. Maar dat klinkt dat daar is dus kennelijk iets te leren, in dat gezin.
Ja.
Of in die familie. Ja, dat ken ik in mijn eigen familie ook wel.
Ja,
thema's die terugkeren.
Ja. Dus precies.
Ja.
Dus dat was ook niet al te makkelijk. En mijn ouders die waren ook vol aandacht voor mijn broer. En ik had een zus die had ook de nodige dingen waar ze mee worstelde. Dus daar ging ook veel aandacht naartoe.
Ja.
Dus Ik stond erbij en ik keek ernaar. Een soort onzichtbaar gemaakt in mijn jeugd. En, met mij ging het eigenlijk allemaal wel goed. En misschien heeft, ik denk terugkijkend, heeft mijn zoon dat eigenlijk ook wel gedaan. Ja, en mijn dochter ook. Want je wil eigenlijk niet dat je ouders last van je hebben. Hè? Dus snap je, zo voel je dat dan als kind. En ze hebben al zoveel zorgen. Met mij gaat het goed. Dat is dan... Ja, ik herkent het.
Ik herken het, omdat heel toevallig, maar het is niks is toevallig. Net voordat we deze opname gedaan, was Juliette hier, die ook in de podcast zit. Die weer een zus is van een, nou ja, van een verslaafde, dus hè, zeg maar jouw andere kind. Zus van verslaafde broer, die precies dat vertelt wat jij nu vertelt. Ik wilde geen last voor mijn ouders zijn, want die hadden zoveel last met broer.
Ja, want je bent bang dat ze omvallen. Hè?
Ja.
Dat ze dan niet meer, ook niet meer voor jou kunnen zorgen.
En zo gaat het hele systeem.
Zo gaat het hele, zo gaat het al door.
Gaat het scheef.
Ja, gaat scheef. Ja.
En wat zou jij nou tegen anderen... Want er zijn heel veel helaas en steeds meer moeders, vaders... en andere naaste broers en zussen enzovoort. Ook partners die hiermee worstelen. Wat zou je nou tegen hun zeggen als, hè, als naaste van... Als boodschap?
Nou, ik zou zeggen, ga vooral erover in gesprek met hulpverleners, met anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Want het is heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat je zelf ook een leven hebt. Hè? Daarmee bewijs je jezelf een dienst, maar ook het hele proces.
Ja.
Want niemand is erbij gebaasd als je voortdurend grenzen overgaat. Ook als ouders, hè? Dus een stapje terug.
Ja.
Ook denk ik als je jongere kinderen thuis hebt. Is belangrijk om de verantwoordelijkheid bij het kind te leggen, daar waar het kan.
Ja.
Al snel. Hè? Bij kinderen die gebruiken, heb ik geen ervaring mee.
Mm-hmm.
Maar mijn broer gebruikte wel. En mijn ouders namen alles over.
Ja.
Dus heb ik natuurlijk, mijn zoon die was 24 toen ik erachter kwam. Ja, ik heb ook een heleboel overgenomen, maar dat is niet goed geweest. Dus mensen die dit verhaal horen, misschien hebben ze er wat aan en daar gaan ze erover nadenken dat inderdaad dat het niet helpend is.
Nee.
Maar dat het heel moeilijk is om dat niet te doen.
Ja, nou ja, dat is het faciliteren.
Je wordt verslaafd aan de verslaafde. Als
ja, maar
ware,
dat is
hè?
Het. Ja, nou ja, dat is het helemaal.
Een nieuwe verslaving is er geboren.
Ja.
Ja. Maar dat zie je ook met andere psychiatrische aandoeningen. Ja. Dat ouders die maken zich of los, of ze gaan er heel dicht bovenop zitten.
Ja.
Dat gaat ten koste van de autonomie van de ander.
Ja.
Je blijft als het ware ziek als systeem.
Mm-hmm.
Ja.
Nou, maar dat is precies wat het is. Ja. En ik denk niet eens, hebben zich verslaafd aan de verslaafde. Maar eigenlijk is het meer de verslaving die gewoon als een soort deken over dat hele systeem gaat en iedereen wordt beïnvloed.
Ja.
En dat gebeurt er ook. En natuurlijk dat faciliteert, dat is bijna, 99,9% doet dat om vanuit de beste bedoelingen.
Ja.
Hè, want als ik dat doe of die afbetaal of halen, brengen, regelen, zorgen, bellen, alles erachteraan rennen.
Ja, klopt.
En er is toch een idee van dat je dan een soort invloed daarop uit kan oefenen.
Dat idee is het. Hè?
Terwijl je kan
dat is
echt
niet zo. Je
beter,
verlengt het eigenlijk al.
Je verlengt het. Je kan beter vanaf het begin zeggen, maar dan moet je dan eerst kennis van hebben. Oké, als je achterkomt dat jouw kind of partner verslaafd is. Oké, dit is de situatie. We gaan gelijk. We gaan of links of we gaan rechts. Of je gaat gelijk zelf in een kliniek en hulpverlening. Ik verwacht dat en dat voor je. En ook realiseren als naast je kan het gewoon nooit oplossen. Wat je ook gaat doen.
Nee,
jij kan het niet oplossen.
Nee, dat is duidelijk. En dat moet je... Je zou dat ergens op moeten schrijven, op de muur moeten plakken.
Ja.
Dat je er regelmatig naar kijkt. Met je gedachten die...
Je neemt je weer mee. Je vergeet
voor het.
Je
vergeet het. Ja. Net als met verslaving, hè. Voor je het weet zit je...
Het is daarom
zit je dingen te doen waarvan je dacht, dat is nou juist niet handig. Dus je moet wel... Het is wel een hele weg te gaan.
Het is een hele weg te gaan. Nou,
maar dan is het goed dat mensen als jij er zijn. Hè? Omdat mensen, familieleden daarbij te helpen.
Ja.
Ja.
Nou ja, en daarom maak ik ook deze podcast. Om aan twee kanten van wat eigenlijk voor mij nogmaals één geheel is. Hè, de verslaving van degene die het zelf heeft. En de familie of de broers of zussen eromheen.
Ja.
Partners van. Om die allemaal aan het woord te laten. Omdat jullie eigenlijk allemaal worstelen met diezelfde demon.
Ja.
Die we verslaving noemen.
Ja.
Van verschillende kanten.
Ja.
En hoe meer mensen gaan luisteren en kijken en dit meenemen, erover gaan nadenken, dan hoop ik dat meer mensen zich daar bewust van worden.
Ja.
Maar ook voor jou, Annemiek.
Ja, zeker.
Ja, dit is ook een hele bijzondere bijdrage. En ik hoop en ik wens jou zo dat het is natuurlijk ook fantastisch als het wel goed kan komen. Of dat het goed komt. Want dat kan altijd nog.
Ja.
Dus dat gun ik jou heel erg. En maar dat je ook wel heel erg oplet wat je wel en niet kan doen.
Ja.
En ook je eigen leven kan leiden.
Ja, precies. Ja, dank je wel. Ja, ik hoop het ook. Ja.
Ja.
Ik ben er hard mee aan het werk. Dus,
mooi. Dus dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En dank je wel voor je openhartige delen.
Ja.
En voor iedereen die gekeken en geluisterd heeft, ook dank jullie wel voor het volgen van deze podcast. En deel het met andere mensen. Stuur het naar moeders, vaders, broers en zussen, andere naasten. Zodat ze ook herkenning hebben en erover gaan nadenken. Dat is belangrijk. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je heel graag weer bij een volgende aflevering van deze podcast. Dank je wel en dank je wel, Annemiek.
Graag gedaan.